Maar wat, waar gaan we het over hebben vandaag?
We gaan het over anything hebben, maar...
Maar als je het hebt over de oorlog, prima, maar ik weet er echt helemaal niks van. Maar echt letterlijk niks.
Oké.
Iets met Israël en Palestina.
Erg toch weer.
Pap, ik heb een week lang in Londen gezeten. Ik heb het nieuws niet gevolgd. Hi, ik ben Veer.
En ik ben Inzo.
En dit is de Dopa Podcast. Zou ik je wat ergens vertellen?
Vertel eens wat ergens.
Oké.
Durf je vertellen? Ga ik nog een olieboek?
Ik weet niet of ik dit durf te vertellen, maar ik heb op dit moment UX aan.
Niet waar?
Ja. Ik heb UX aan.
Oh my god.
Ja, maar pap, weet je wat gewoon het ding is? Het is zo koud in dit huis dat mijn voeten gewoon in elke andere schoenen te koud zijn.
Ik vind,
maar weet je wat erg is? Ik word de hele tijd Anne Fleur genoemd.
Als je
door een bepaald persoon. Terwijl ik vind mezelf hartstikke gangster. Alleen ja, nu loop ik wel met UX in mijn huis. Dan denk ik, ja, kanonnen.
Ik ben echt heel benieuwd of ik er helemaal naast zit. Maar er is toch niemand die UX gangster vindt?
Pap, oké.
Oké, moet ik nu UX?
UX. UX gaan het is zeggen? Niet UX. Je bent niet 53. Oh, je bent wel 53.
Nee,
ik ben 52. World of a difference. Hoe voelt het nou? Hoe voelt het nou? Kijk, als je zeg maar 50 bent, dan als je vervolgens 55 bent, dan boeit het niet.
Leun je opeens in die microfoon?
Omdat ik het echt goed vind klinken.
Ja, maar dan moet hij wat zachter.
Ja, maar ik zat de hele tijd, kijk, ik was dit aan het doen. En nu ben ik gewoon in de podcast mode.
Oké.
Maar hoe voelt het? Kijk, als je 55 bent, weet je wel, dan is dat verschil met 50 zijn niet zo groot. Maar als jij 15 bent...
Versus 20
is dat verschil wel heel groot.
Ja, dus op een gegeven moment komt een punt in je leven... dus zo'n, weet ik veel,
dat iedereen
na die 20, dat je don't care. Nee, maar dat je wat minder drukker mee bent. En dan op een gegeven moment zit je helemaal niks. Ik weet nog... En dan komt juist het punt dat je vindt dat mensen niet u tegen je moeten zeggen, maar je...
Mm-hmm.
Weet je, ik weet nog dat ik doseerde aan de Hogeschool van Amsterdam. Zei ik altijd, ja, zeg maar je hoor, ben je er heel erg mee bezig. Om niet te oud te lijken.
Mm-hmm.
En dan komt het punt dat je don't care.
Maar hoe oud was jij toen mensen je u begonnen te noemen?
Weet ik veel, 40-ish, 35, 40. En daarna interesseerde me niks, liet ik het gaan. En grappig genoeg was eigenlijk voor het eerst zo rond de 50. Terwijl ik heb nooit iets gehad met verjaardagen. Echt, het interesseert me helemaal niks. Je bent één dag ouder dan de dag ervoor. Elke keer weer. Alleen bij 50 dacht ik voor het eerst, oh, dit is echt wel zo'n moment ook dat, weet ik veel, mensen van jouw generatie ook echt kijken naar, oh, die is oud.
50.
Ja, maar nog interesseert mij helemaal niks hoor. Je bent zo oud als dat je flexibel bent.
Vanaf 70 ben je echt oud.
Hoezo?
Nou, omdat dan heb je gewoon dusdanig veel levenservaring.
Dat je oud bent. Als oud...
Maar ik moet je eerlijk zeggen, papa, als...
Maar ik heb gebootcamp met een gast van 70.
Al ben je 24, maar jij zegt, ik ben in 1999 geboren. Dan dat ben je gewoon oud. Dan klink je gewoon... Dan, als je moet zeggen,
je
ik ben in 19...
Geboren,
als je in 19
oud.
Nogal okay. bent geboren, ben je gewoon oud.
Oké, okay, dus eigenlijk vind je alles ouder dan 23, ben je oud.
Ja, nou ja, gewoon het papa, het geboortejaar 19, nog wat.
Okay.
Dat is gewoon echt een decennia. Nou, dat is minder
dat
lang.
Is een decennia dat is geleden. Oh
ik bedoel,
God.
Het voelt heel lang geleden. Oké. Pap, ik heb. Ik was op werkweek in Londen afgelopen 5 dagen.
Op werkweek in Londen, want het Baars Lyceum gaat gewoon naar Londen.
Ja, was een leuke stad. Ja. Je had. We hebben 5 dagen best wel een rustig programma gehad. Dus in de ochtend had je meestal iets, in de avond had je meestal iets, en dan was je in de middag vrij. Maar. Ik was daar met mensen en ik kende ze allemaal wel, maar ik kende ze niet super goed, weet je wel. En ik had laatst op het welbekende Insta een vragenlijst voorbij zien komen. Met allemaal vragen die echt goede gespreksmakers waren. Dus die heb ik daar gedaan. Ik heb ook
cool.
met iets gedaan.
Zoals?
Maar echt leuke vragen.
Hoe heet jij?
Ja, waar werk je?
Het is toch bizar dat jij je eindexamenklas niet kent, man.
Ik ken ze wel.
Echt niet?
Maar niet super persoonlijk goed.
Maar vertel dan eens, wat was dan zo'n goede vraag?
Nou, ik heb er best wel veel gehad, maar ik kan wel even, even kijken.
Wat vond je de allerleukste?
Nou, wel, de eerste vond ik sowieso heel interessant. Namelijk, wat is iets waarvan je wilt dat andere mensen het over je zouden weten.
Ah, en ja. Wat is iets wat jij...
Ik kan op school best wel een beetje stilvallen en een beetje ingetogen zijn. Omdat gewoon school me veel energie kost. Dus dan ben ik eigenlijk alleen maar bezig met mijn lessen en niet met sociaal zijn. Dus ik had dat ik best een positief persoon ben. Want ik heb het gevoel dat als je mij...
Mensen jou niet positief vinden.
Ja, als je mij alleen door school ziet lopen. Of als ik soms...
Omdat jij probeert zo'n image van zo'n hoodie over dark mysterious...
nee.
Eucalypta.
Eucalypta?
Nee, hoe heet nou die film met Angelina Jolie? Die was laatst weer op tv, dat ze zo'n hek speelt.
Weet niet, pap, maar dat is ook niet, heeft geen prioriteit in het gesprek.
Nee, ga maar.
Maar, dus dat ik kan me voorstellen als mensen denken van... Oh, zij is wel een beetje stil en een beetje ingetogen en een beetje chagrijnig en zo. Terwijl ik ben eigenlijk een hartstikke vrolijk en uitgesproken persoon. Alleen op school komt dat gewoon niet altijd over. En bijvoorbeeld in de gym komt dat ook niet over. In de gym ben ik echt gewoon aan het doodgaan in mijn eentje, zeg maar. Dus ik had dat had ik bedacht.
Oké. Okay. En dat kreeg je daar leuke antwoorden op?
Ja, nou, wat andere mensen hadden is onder andere bijvoorbeeld... wat zeiden ze nou allemaal? Iemand zei van ja, dat ik heel makkelijk ben. Dus dat ik gewoon makkelijk...
Zeiden de jongens dat?
Nee. Maar dat is gewoon... Ik heb gewoon geen zin meer. Nou, maar wat is... Oké, okay, maar...
Ik kan niet praten, ik heb weer een half oliebom.
Wat is... andere vragen? Wat is iets wat jij zou willen weten dat mensen over je weten? Huh? Wat is iets dat jij zou willen dat andere mensen over je wisten?
Nou, ik weet niet of ik wil dat andere mensen het weten. Bij mijn spreken. Snap je wat ik bedoel? Er zijn dingen voor mij die andere mensen niet weten, maar waarvan ik niet weet of ik wil dat andere mensen het weten.
Ja, maar het kan toch gewoon iets in het algemeen zijn? Gewoon dat jij bijvoorbeeld dat je je grappen niet al te serieus moet nemen. Zo. Snap je? Dat soort dingen.
Ik ben altijd bloedserieus. Ik denk dat het merendeel van de mensen die mij kennen, mij zouden omschrijven als extrovert.
Ja.
En ik ben er steeds meer van overtuigd dat ik dat helemaal niet ben. Ja. Dat ik veel meer een introvert ben.
Ik ben er juist tot de conclusie gekomen dat ik denk dat ik juist heel erg extrovert ben. Want ik ben relatief veel alleen de laatste tijd. Ook omdat natuurlijk jullie zijn wat minder vaak thuis en zo. Dus ik train vaak waardoor ik in mijn eentje eet en zo. Op school zit ik niet meer echt met mijn vrienden in de klas, waardoor ik dus minder de hele tijd sociaal bezig ben.
Zijn nou echt? Nee, jullie zijn niet zoveel thuis?
Ja.
Zegt een puber die maar af en toe komt binnenvallen nog eens een keer. Ja, en verder altijd het eten weg is. Wij zijn al thuis, man. Kluizenaars zijn we.
Maar...
Hoeveel oliebollen mag iemand op die 3,5 kilo is afgevallen?
Nou, ik heb er eentje op.
Hoeveel had je er gekocht?
4.
Damn. Ga door.
Maar... Pak maar, pap.
Nee.
Ik heb het gevoel dat ik juist heel erg oplaad van mensen. En ik dacht dat mensen me energie kost. Maar als ik met een goede mens ben, dan krijg ik er heel veel energie door.
Huh.
Dus ik denk, dat is wel goed om te weten, zeg maar.
Ja.
Snap je? Want ik dacht dat het alleen me opladen. En als ik met vermoeiende mensen ben, is dat ook zo. Maar ik kan juist heel veel energie halen uit leuke mensen.
Ja.
Snap je?
Ja, snap ik heel goed.
Oké, een andere vraag waar ik die even kijken of ik heb gedaan.
Oké. Okay.
Wat is een quality, een kwaliteit? Wat is een kwaliteit, een kenmerk dat jij admireert in anderen en waarvan je zou willen dat je het zelf ook zou.
Zijn het Engelse vragen dan, zo, ja. Die je zo live aan het vertalen bent?
Ja.
Oké, nou, er is een eigenschap die ik helaas niet geërfd heb van mijn vader. En die heeft gewoon een briljant geheugen voor mensen en voor namen. Die kan letterlijk zijn kleuterklas opnoemen. Terwijl ik zou met moeite 5 man van mijn middelbare school van de 100 kunnen opnoemen, zeg maar. En dat, ja, dat is super handig natuurlijk. Als je altijd nog weet, oh, die en die en die werkt nu daar en daar. En ik ben daar heel slecht in. Dus dat zou ik wel een eigenschap vinden die ik mooi vind. Als ik een beter geheugen zou hebben voor dingen, voor mensen, voor nummers, voor weet ik veel.
Ja.
Dat heb ik gewoon niet. Ik kan echt één oor in een ander oor uitgaan.
Ik ben even mijn oliebol aan het eten.
Maar dat is een heel... En jij? Ja. Ik vind dat trouwens wel een hele functionele eigenschap. Je kan natuurlijk ook al veel meer emotionele dingen.
Nou.
We hebben echt overal poedersuiker
echt,
zitten.
Echt letterlijk overal. Het zit echt overal. Ik vind, wat jij zegt, een hele goeie, want ik ben echt heel slecht in namen. als ik op ergens nieuw ga werken, dan denk ik altijd, oké, onthoud de naam, dat ik het gewoon echt weer vergeet. Maar ook, ik kan mijn initiële reactie op bepaalde dingen kan best snel toch een beetje geïrriteerd of vooral heel fel zijn.
Mm-hmm.
Niet eens per se negatief. Maar als er bijvoorbeeld onduidelijkheid is in de situatie. Bijvoorbeeld, ik moet een schoolfest organiseren. En we hebben een kwartier om alles te bespreken. En iedereen begint te kletsen. Dan ben ik degene die zegt, oké, jongens, even koppen erbij. Dit en dit en dit moeten we doen.
Maar dat is niet negatief.
Nee, maar ik vind het knap als dat sommige mensen dat ook kunnen. Maar op een hele positieve manier.
Ja, ja.
En ik merk wel dat ik dan een beetje...
Je wordt feller.
Ja, ik word dan wel een beetje de felle van het gezelschap. En dat ik ook echt een beetje met een hele serieuze blik mijn docent aankijk. Omdat ik ben gewoon, net zoals met mijn PWS was dat ook. Dan ik ben echt gewoon bezig met, dit moeten we bespreken. En dan daarna ben ik weer gewoon vrolijk. Maar ja, sommige mensen kunnen dat, terwijl ze heel positief en heel aardig blijven. En ik merk dat ik wel een beetje wat, ja, ik word gewoon wat feller. Omdat ik gewoon dan heel zaken wil afkrijgen.
Ja, heel herkenbaar. Tipje van je moeder, denk ik.
Oh ja, denk het ook inderdaad. Nee, van jou kan het niet komen natuurlijk.
Niet, hè?
Nee.
Nee, herkenbaar.
Wat is een angst die je hebt, die je graag zou willen overkomen?
Die is diep, zeg. Ik denk een angst om niet goed genoeg te zijn in dingen.
Ja, dat imposter syndrome voor jou, denk ik, is wel een goeie.
Ja. Nee, ik niet. Ik heb laatst voor het eerst... Ik ben nu natuurlijk eigenlijk al jaren spreker, punt.
Mm-hmm.
Ik heb laatst voor het eerst een soort droomnachtmerrie gehad dat ik echt gewoon over mijn vak. Dat ik was op een heel weird soort event of zo. En daar had ik slides naartoe gestuurd en die deed het niet. En dat was in Engels. Nee. En alles ging fout en niemand had aandacht om het probleem op te lossen.
Oh.
Dus ik werd echt zo wakker van...
Ja, snap ik.
Wat is dit voor waanzin, man.
Ja.
Nee. En jij? Wat heb jij voor angst?
Claustrofobie? Ja, en dat vind ik echt... Ik heb weinig angsten. Maar er is één ding wat gewoon oprecht een angst is. En waarvan je gewoon merkt dat je hele lichaam in protest komt. En dat is echt claustrofobie bij mij. Ik had een keer heel vroeger... Voordat ik überhaupt wist wat het was en zo. En door die gebeurtenis weet ik ook van... Oké, ik heb het echt niet mezelf aangepraat of zo. Het is gewoon wat in mijn hoofd zit, zeg maar. Ging een keer verstoppertje spelen. En ik ging met een vriendin van mij, Vee... gingen wij in de achterbak van een auto verstoppen. Maar in de kofferbak echt.
Ja.
En Vee deed hem dicht. En ik had het gevoel dat ik er niet meer uit kon. En ik kreeg helemaal paniek. En ik was echt 10 of zo. Ik kreeg helemaal paniek. Ik zei, ik moet eruit, weet je wel. Ja. En dat heb ik ook als ik in een kleine ruimte... Ik ben een keer opgesloten geweest in een wc. Toen was ik ook echt 8 of
ik
zo.
Ik was nog jonger. Volgens mij was een wc van een vliegtuig.
En dat heb
je altijd zo eng gevonden. Ja. Ik heb jaren bij jou in het vliegtuig moest ik met je mee... Bij de deur staan en mocht de deur niet op slot.
Maar het zijn twee dingen. Want ik ben een keer opgesloten geweest in de wc. Omdat ik, toen waren we bij een feestje ergens. En ik weet niet meer waar dat was. Maar ik was echt jong. En toen had ik de deur op slot gedaan. En het licht uitgedaan. Omdat je bent kind, dus dat doe je voor de grap. En ik kon het slot niet meer vinden. En het lichtknopje niet meer vinden.
Ik kan me zoiets herinneren.
En toen hebben jullie de deur opengemaakt met een lepel uiteindelijk. Vanuit de buitenkant. Maar daar heb ik echt lang gezeten. En dus een keer in het vliegtuig. Want ik snapte niet hoe die deuren werkten. Want het zijn soort van vouwdeuren. En ik snapte niet hoe die werkten. Maar ook nu... Ik heb dan soms dat ik... Als ik in een kleine ruimte ben of zo... Dan ik krijg helemaal paniek. En ik merk het op mijn leeftijd... In de vorm waar het vaker voorkomt... Is dus met alcohol. Omdat ik dus het gevoel heb dat ik vast zit in mijn lichaam. En daar krijg ik meteen stress van.
Leg die eens uit. Hoe zit je vast in je lichaam?
Als zeg maar de seconde dat ik het gevoel heb dat je niet meer controle hebt over wat je doet, waardoor je een soort van je geest is helderder dan je lichaam. Het loopt niet meer lekker samen, de connectie tussen je geest en wat je lichaam handelt.
Mm-hmm.
En dat vind ik super claustrofobisch. Grappig. Het groen vast te zitten in mijn lichaam. Ik had laatst een keer dat ik ging trainen. En ik had te veel pre-workout genomen. Waardoor ik een soort van...
Hoezo neem je dat überhaupt, man, die meuk?
Ja, ik neem het. Ik heb het echt 3 keer genomen of zo. Maar het is gewoon toevallig had ik het 3 keer genomen.
Tintelen.
Nee. Ik had het pre zonder cafeïne. Dus daar krijg je dat niet van. Maar wat ik dus had, is dat ik soort van... dat dus ook een beetje dat je hersenen en je lichaam niet meer helemaal lekker samenwerken. Dus mm-hmm. dat je soort van... Het voelt alsof je letterlijk een beetje vast zit in je lichaam. Snap je? Je wilt alles doen, maar je wordt een beetje tegengehouden. En dat vind ik zo claustrofobisch.
Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou zou zijn als je het tegenovergestelde zou ervaren.
Hoe bedoel je?
Nou, als je, weet ik veel, een keertje truffels zou doen of mm-hmm. dat soort gekkigheid. Dat je juist helemaal uit je lichaam bent.
Mm-hmm. Nou, maar daarom... wiet is dan nog niet zo erg, maar... ik moet oprecht zijn, maar ik denk niet dat ik bijvoorbeeld later ecstasy moet doen of zo. Omdat ik denk dat ik dat zo eng vind... Dat, ja, ik bedoel, ik ben 17, dus het is niet dat ik er heel erg op dit moment mee bezig ben. Maar ik had het daar laatst over met een collega die wat ouder is. En toen vertelde ik dit een beetje. Toen zeiden van, als ik jou was, zou ik dan niet ecstasy of zo doen.
Oké.
Even kijken. Oké, zoek er maar eentje uit. Ik heb er 15.
Wat was de laatste keer dat je je echt levend voelde, alive voelde? En wat was je aan het doen?
Zoveel dingen. In het donker om 3 uur 's nachts terugfietsen op de vet voor naar huis. Dat een tijdje geleden, dat was echt een heerlijk moment gewoon.
Waarom?
Het voelt je soort van echt een toppunt van jeugd zijn. Van
vrijheid.
Van vrijheid, ja. Van je gaat thuis naar een huis waar alles voor je is. En snap je gewoon heel
geen
erg...
Geen dingen moeten.
Precies, ja. Een tijdje geleden random achter op de motor een rondje gaan rijden. Dat vond ik echt... Dat is ook echt zo'n gevoel van... Echt zo'n gevoel van leven, snap je wat ik bedoel? Gewoon van random wat onwijs leuks gaan doen. Dat vond ik echt heel gaaf ook. Ja, dat is het eerste wat in mijn gedachten opkomt.
Ja.
Jij?
Ja. Ik moet je zeggen, ik vind dat wel bijvoorbeeld heel leuk aan kitesurfen. Dat echt zo in de elementen zijn.
Ja,
en aan de ene
goed.
Kant, weet je, zeker als je in een ruige zee of zo, een beetje die angst. Ik heb altijd voor het kite altijd een beetje soort zenuwen.
Ja?
Pre-kite zenuwen, ja.
Oh, ik heb dat dus helemaal niet meer tegenwoordig.
Nee, maar dat is ook het lekkere van nog onbevangen en jong zijn. Ja, ja. Ik heb hoeveel meer ellendige dingen ik lees over ongelukken die gebeuren. Ja. Denk je, dit moet je voorkomen dat het gebeurt.
Ja.
Maar ik vind, als je echt zo heel erg in die elementen bent, dan ben ik best wel heel zen. Dat is een beetje net als, weet ik veel, scuba dive of zo, duiken. Vind
dat
ik dat ook
echt gaan doen.
Vind ik altijd heel zen, soort heel meditatief. Dus dan voel ik me echt wel alive, zeg maar. Ook omdat je van tevoren vaak denkt, het is koud of ik wil niet en ik ga niet. En dan ben je gegaan en denk je, dat was echt heerlijk.
Ja.
In de natuur ook nog wel eens dat soort ervaringen.
Ja.
Ik kan me nog herinneren, ik was ooit met een paar vrienden in Spanje op een kite-trip. Ik ben altijd vroeger wakker dan iedereen.
Mm-hmm.
Toen zat ik daar echt zo in zo'n zonnetje opkomen. De zon, dat is echt zo'n moment waar ik nu nog kan terughalen. Dat ik denk, wat was dat chill. Heel even. Dus een flits van een moment is dat eigenlijk maar.
Ik denk oprecht heel Namibië ook.
Ja.
Ja, toch? Ja, zeg maar, ik weet niet. Ik was daar... Het is zo'n weg van de realiteit daar. Ja. Dat vond ik wel echt...
Ik draai met mijn ogen omdat ik me soms een beetje schaam over de
privileged
verhalen die wij kunnen vertellen.
Weet ik.
Maar...
even wat anders. Dat flitst een beetje in mijn hoofd.
Nee,
over...
ik had nog één vraag die hier stond op jouw telefoon die heel leuk was.
Oké.
Wat is iets waarvoor jij herinnerd zou willen worden? Over 80 jaar zeggen mensen over jou.
Dat ik altijd iets bracht in de kamer. Dat ik altijd, dat ik, zeg maar, dat je een verschil merkt als ik er was. Of dat qua energie en qua positiviteit en zo. En ik doe ook echt altijd heel erg... Ik ben echt zeg maar elke dag bewust ermee bezig om een goed mens te zijn. En dan niet in een bijbelse vorm of zo, maar gewoon altijd echt... Ik doe echt mijn best om positief te zijn. Om te luisteren naar mensen. Om een betrouwbaar persoon te zijn. Dus snap je, ik ben er altijd echt bewust mee bezig om gewoon een goede vriend te zijn. Snap je, een goed mens te zijn, zeg maar.
Ja.
Dus dat denk ik. Ik vind dat heel belangrijk. Dat je ook gewoon... Ja, dat je iets inbrengt, zeg maar.
Ja, leuk. Mooi. Mooi.
Maar jij dan?
Nou,
jij hebt natuurlijk wel iets meer invloed op de wereld.
Maar ik heb juist, ik ervaar heel erg hetzelfde als wat jij zegt. Ik hoef niet groot en groots te zijn.
Ja.
En ik heb ook altijd het gevoel dat ik niet bedoeld ben voor iets groots. Maar juist voor die hele kleine dingen. Gewoon goede vriend zijn, goede vader zijn. En inderdaad altijd een soort van licht en luchtigheid en lachen brengen op het moment als je binnenkomt.
Ja, ik doe maar dat doe jij ook te echt, veel, hoor. Dat is maar... echt. Als jij, zeg maar, als ik op een feestje ben, op een volwassen feestje ben of zo met jou, dan zoek ik ook echt naar jou, omdat ik het gewoon, dan weet je dat je sowieso een gezellige avond hebt, snap je? Omdat jij gewoon altijd aan het lachen bent en altijd positief bent en zo.
Ja, ik hoop dat mensen dan denken, oh leuk, Inzo was erbij, zoiets.
Ja.
En,
ik vind het heel gaaf hoe jij heel... met heel goed in verhalen, natuurlijk ook je beroep, maar met heel goed in verhalen overbrengen, maar ook echt een iets achterlaten bij mensen, een gedachte achterlaten bij mensen. Dus als jij een heel verhaal vertelt over, niet een verhaal als in een verhalend verhaal, maar als in een soort van standpunt, een soort van dit moet er veranderen of dit is er aan de hand in de wereld en zo, dan onthoud ik het ook echt. Snap je? Omdat er gewoon, je hebt een bepaalde energie of zo die je meebrengt in je verhaal. Dat is echt gaaf hoor, dat hebben echt niet veel mensen namelijk.
Leuk, Veer.
Ja.
Wat hebben we een leuk momentje samen.
Oh, goed hè? Ja. Ook nog eens opgenomen.
Ook nog zo. Ja, gelukkig is het vastgelegd.
Maar even wat anders waar ik opeens aan denk. Ja. Over dat motorrijden. Jij hebt vroeger motor gereden.
Ja.
Jij hebt in het leger motor gereden, toch?
Ja. Vertel. Ik zeg wel eens, ik ben een van de weinige professionele motorrijders van Nederland.
Ja, maar vertel. Vertel.
Nee, ja, het was eigenlijk heel simpel. Ik zat in mijn studie in de tijd dat er nog dienstplicht was. En dan moest je binnen 2 jaar je propeduizen halen. En dat haalde ik niet.
Zo was propeduizen?
Dat is eigenlijk wat je nu zou je zeggen, je bachelor en dan je,
Okay.
Major,
master. Ja.
Had je toen propeduizen en daarna doctoraal.
Okay.
Dat is eigenlijk je eerste jaar van de 4 was je propeduizen.
Okay. Oh, okay,
maar
okay.
Ik heb echt na een jaar voor het eerst mijn eerste boek uit plastic getrokken. Dus ik liep achter de feiten aan. Ik haalde mijn propeduizen niet op tijd. En dan moest je in die tijd, want je moest of na je studie in het leger. Een studie was een reden om niet in het leger te hoeven nog.
Ja.
Dus eigenlijk moest je na je eindexamen het leger in. Maar als je ging studeren, dan mocht je gaan studeren. En dan moest je na je studie het leger in.
Ja.
Of als je niet op tijd je propeduizen haalde binnen 2 jaar, dan moest je dan het leger in. Dus ik moest het leger in. Dus ik dacht, nou, dan wil ik ook zo snel mogelijk om er weer snel vanaf te zijn. En dat was toen, het was wel een beetje het einde van de dienstplicht, dus je kon eigenlijk geen officier meer worden. Nog wel onderofficier of gewoon soldaat, huzaar. En dat was korter, dat was 9 maanden en onderofficier was 12 maanden. Dus ik zei, nou, dan wil ik zo snel mogelijk 9 maanden. En er was een studiegenootje van me, 2 waren motorrijder geworden in het leger. En die werden amper ingezet, dus wat was hun job? Eigenlijk de kantine, de kroeg runnen in zo'n kazerne, 's avonds. Stond je achter de bar, was je gewoon horeca. En had je een luisterjob, had je 2 weken op, 2 weken af. Dus ze moesten 2 weken die bar runnen en dan hadden ze 2 weken vrij. Waardoor je gewoon weer kon studeren.
Chill, yeah.
Dus ik dacht, oké, top, goed idee. Ik ga me opgeven voor motorrijden. Dus ik kwam bij die motorrijders en dan krijg je opleiding, 6 weken. En vroeger was het zo dat je in dienst je grote rijbewijs van een vrachtwagen kon halen. Of dat je in dienst je motorrijbewijs haalde. Maar ik kwam aan en van de, weet ik veel, 30 gasten die gingen motorrijden, waren 2 die nog geen rijbewijs hadden. Die werden dus op dag 1 meteen doorgestuurd. Van, nou, ga jij dan maar vrachtwagenchauffeur worden, want krijg je een opleiding. Dus iedereen kon al motorrijden. Dus
jij
we hadden
ook,
gewoon,
had je ook een motorrijbewijs?
Ja, had ik al.
Okay.
Dus we kregen een soort verhoogde rijvaardigheidsopleiding. Je kreeg gewoon, ging gewoon echt lachen en klooien met die legermotoren.
Mm-hmm.
Maar had je 6 weken die opleiding en daarna werd je ingedeeld bij onderdelen. Sommige jongens werden koerier. Dus dan ging je echt letterlijk door Nederland rijden met brieven of pakketjes. En andere jongens kregen zo'n job zoals achter de bar staan. En dat had ik ook aangevraagd. En andere jongens, zoals ik, kwamen juist bij extreem parate onderdelen. Dus dat waren eigenlijk de lege onderdelen die heel snel inzetbaar zouden zijn als er toch een conflict of een oorlog zou komen. En dat was onder andere dat 42e tankbataljon waar ik werd ingedeeld. Dus ik had helemaal niet 2 weken op, 2 weken af. Ik had oefening, oefening, oefening. Ik lag alleen maar in het veld met die motor. En dus op onze kazerne onderhoud aan doen. Maar ik was dus motorrijder van een tankbataljon.
Maar wat deed je dan als motorrijder van een tankbataljon?
Nou, in oorlogstijd?
In oorlogstijd.
Nou, in oorlogstijd ben je eigenlijk de vervoerder van de berichten.
Ja.
Dus als je geen radio wil gebruiken, dan stuur je een motorrijder met een bericht naar. Maar je moet je voorstellen, je zit als tankbataljon, zit je eigenlijk nog bijna voor de linies.
Hè? Tuurlijk. Ja,
de overlevingskans van een tank in een conflict is een paar minuten bij wijze
van
spreken. Nou, dan moet je je voorstellen, dan ben je de motorrijder van dat tankbataljon. Dus ik maak er ook altijd grappen. Luister, ik kom met dat knetterende rotmotor langs. Joeri en Boris liggen achter een heuveltje. Het allereerste wat ze doen is die mafkees die op die motorgebruik wordt afpaffen. En dat is nog makkelijk ook, want je kan 20 keer proberen terwijl ik vastzit in de modder met een ding.
Ja, precies.
Dus dat, ik was professioneel.
Maar je zegt heel veel training na training, maar hoe zag zo'n training eruit dan?
Oefeningen. Ja, nou, je ging weinig in Nederland. Dat heb je niet zoveel van die grote terreinen waar je met tanks kan oefenen. Dus er was heel veel in Duitsland.
Yeah.
Op hele grote terreinen.
Yeah.
Die, dat deed een soort simulatie. Dus je ging of oefenen in het niks, in het luchtledig. Of je had echt met Amerikanen of met Duitsers.
Maar en wat deed je dan? Was er een doel of zo?
Nee, het was oefenen hoe je met die tanks 's nachts verplaatst in het donker.
Mm-hmm.
Oefenen hoe je met elkaar ergens positie inneemt.
Maar als jij bijvoorbeeld dan stil in het donker met je motor iets moest doen, had je dan een bepaalde truc of waardoor je stiller was? Want jouw motor maakt veel geluid.
Nee, maar je deed dus helemaal in donker. Dus je had je lichten uit en je rijdt op de sterren.
En je had
sterren,
geen nachtvizier of zo?
Nee, ik niet. Nee.
Maar
waren niet zo goed, hè?
Nee. Wat er was iets toch met die nachtvizieren of zo?
Nou, de Amerikaanse nachtkijkers waren heel goed.
Mm-hmm.
Die hadden wij niet. We hadden simpele Nederlandse nachtkijkers. En ik had 1 keertje dat ik op oefening was en dat ik moest ergens naartoe.
Mm-hmm.
En had je een paar jongens, die waren dus ook op oefening, dus die lagen eigenlijk op wacht. En die zaten daar in zo'n schuttersputje en ik kwam aanrijden en hallo.
Ja.
En ik moest wachten op iets. Dus ik zette die motor daar in de hoek op een bok en ik kon best wel lekker liggen op die motor als die stil stond. Dus ik ging op die motor liggen, een beetje chillen. En die jongens die waren op 2 meter, 3 meter afstand van me in het pikken donker en waren een beetje met elkaar aan het kleppen. En op een gegeven moment werden ze afgelost.
Mm-hmm.
En ik lag daar een beetje half te tukken op die motor. En die jongens werden afgelost. Er kwamen dus nieuwe jongens in dat schuttersputje. En die hadden zo'n nachtkijker en zo. Maar die was zo slecht dat ze mij überhaupt niet hadden gezien. Op een gegeven moment, na een kwartier of na 20 minuten, zijn we een beetje aan het praten. Zei ik iets van, hey jongens, is er nog koffie of zo? En die gasten, die schoten. Die vlogen 3 meter de lucht in. Die hadden geen idee wat ze overkwam. Die dachten dat er een van de commando achter hun rug stond of zo. Terwijl ik gewoon rustig op die motor aan een tukje aan het draaien was.
Ja.
Dus die hadden mij zelfs met de Nederlandse nachtkijkers gewoon niet gezien. Zo slecht waren die. Was echt alsof je naar zo'n soort testbeeld aan het kijken was.
Ja.
Vergeleken met die Amerikanen was niet normaal. Die hadden de nachtkijkers waar je met een lampje van een dashboard kon je 20 meter verderop.
Nooit.
Het was echt alsof je overdag aan het kijken was.
Ja, echt, bizar. Wat gaaf.
Ja. Maar legerverhaal.
Wij in dienstplicht, hoe namen mensen dat heel serieus? Of was het ook heel veel kloten?
Nee, het was heel veel kloten, zoals jij zou zeggen.
Mm-hmm.
Het was, weet je, de mensen die het serieus namen waren de beroepsmensen. En ja, en je bent op zo'n oefening wel met hele dure dingen. Hè?
Ja,
de tank is niet goedkoop en zo'n oefening is niet goedkoop. We hadden oefeningen met F-16's erbij en zo, weet je. Echt wel grote oefeningen.
Mm-hmm.
En dan moet je het wel serieus nemen. Maar ondertussen waren we gewoon de hele tijd een beetje aan het klooien en aan het geinen. Je had jongens die hadden, vooral die hospikken, dus de verplegers die mee waren op zo'n oefening.
Mm-hmm.
Die hoefden niet zoveel wacht te lopen, omdat ze fris en fruitig moesten zijn als er echt iets zou gebeuren. En die hadden zo'n panzerbak. En als je alle kleppen dicht doet van zo'n panzerbak, is het gewoon pikken donker. Dus kan je in het donker heb je gewoon een appartementje. Klein appartementje, maar zij hadden ook twee van die brancards. Dus zij sliepen echt lekker, lagen op die brancards. En hadden dan echt van die tv's geïnstalleerd en zo in dat bakje.
Echt?
Zaten ze tv te kijken en af en toe kwam ook zo'n klep open. En dan hadden ze gewoon binnen in dat ding eten zitten bakken. Dus een grote nasi lucht inderdaad kwam. Ja, dan werd er wel veel geklooid, maar het was half serieus, half geinen met...
Maar zijn er ooit mensen echt in de problemen gekomen in dienst in jouw tijd? Zeg maar dat ze echt op gesprek moesten of zo, omdat ze te veel aan het kloten waren? Of?
Nou ja, ja. Ja, maar ja, weet je, het is natuurlijk een beetje... Je moet gewoon jongens uit alle hoeken van de bevolking... Hoogopgeleid, laagopgeleid, oosters, noorders, zuiders, westers... heb je bij elkaar in hetzelfde pakje. Ja, ja. Dat is, ja, dan moet je wel dat een beetje controleren. Maar, en ik heb ook wel eens enorm om mijn donder gekregen... omdat ik liep te klooien. Maar,
ja?
Dat was helemaal... Ik kan me één keer herinneren in mijn opleiding zelf. Dan zat ik in Veldhoven op een kazerne. Daar leer je de basis.
Ja, ja, ja.
Gewoon waar iedereen doorheen gaat. Dus ja. Een maand of twee, drie of zo is dat volgens mij. Zo lang? Nee, ietsje korter. Maar... En dan leer je ook marcheren en zo. En hoe salueer je en hoe ga je linksom? Dus,
ja, ja, ja. Dat is een rare stapje.
Ik weet niet meer hoe dat ook weer heet. Dat heet niet paraderen, maar zoiets. Dus heb je zo'n plein waarop dat gebeurt. En ik had wat anders met een paar gasten, moest ik doen. En mijn peloton werd daarvoor een beetje heen en weer gemarcheerd. En ik liep dat gebouw van ons binnen. En wij zaten op 2 of 3 hoog in onze kamer. En ik zag dat die gasten daar in de houding moesten staan... met die sergeant met zijn rug naar me toe... maar dat hele peloton met een gezicht naar die ramen van dat gebouw. Mm-hmm. Ja, ik was nog een beetje jong en onbevangen en een student. Dus ik trok mijn broek omlaag en deed mijn billen tegen dat raam. Dus die gasten lagen helemaal in de deuk... terwijl ze serieus moesten zijn. Die sergeant die draaide zich om.
Nee!
Ja, het was wel redelijk snel duidelijk... dat meneer Van Zanten zich even moest melden beneden. Die kon er ook wel
omlaag. Oh, dat is zo goed. Dat is zo goed. Lach eens mee. You embarrassed.
Nee, dat was grappig. Ik deed die vent altijd na. Dus ik mocht op een gegeven moment... moest ik een beetje zijn rol afnemen... als ik een ons peloton moest... naar een ander gebouw. Zo. Dan deed je dat ook zo, marcheren.
Yeah.
En hij had dat... Die militairen hebben altijd van die trekjes.
Yeah.
En heel veel lingo. Dus deze man die had ook zo'n... een trekje om niet gewoon 1, 2, 3, 4 te zeggen... maar 1, 2, 3, ja. Dus ik marcheer dan die gasten ook af. 1, 2, 3, ja. Enfin, maakten we veel grappen. Wat dat betreft best een leuke tijd gehad. Dus je had heel veel jongens die gewoon lakens aan het vouwen waren. Of dus die bardienst, ja, dan heb je verder weinig met leeg te maken. Klopt, gewoon 9 maanden horeca aandraaien.
Ja.
Terwijl wij echt wel met die grote dingen overal op terreinen waar je anders niet zou komen. Echt oude nazi-kazernes, echt nog waar je anders echt als burger niet zou komen. Ja.
Wat gaaf.
Ja, die echt ook bijna onveranderd waren gewoon sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was ook, heel bizar.
Maar echt kampen? Of gewoon...
Nee, niet concentratiekampen, kazernes.
Ja,
kazernes.
Ja, ja.
Dus waar, waar die gasten ook gewoon trainen. Dus echt van die sportbanen, heel Duits, met van die Duitse beelden. En er zelfs een berg. Aan de overkant van de heuvel, waar nog zo'n hele adelaar... daar hadden ze dus de beplanting veranderd... waardoor je in de berg, in de begroeiing, zo'n adelaar zag. Dus dat zat daar nog steeds in.
Nooit.
Ja, heel bizar. Dat zou je anders niet zien. Dus we hebben best wel vette dingen gedaan. En nu tegelijkertijd zou ik zeggen... joh, jezus, ik wou dat we op een punt kwamen... dat gewoon het leger konden afschaffen... en dat je het niet nodig hebt.
Maar ik wilde net vragen, dienstplicht bestaat niet meer. Nee. Dienstplicht bestaat nog wel, maar je hebt geen aanmeldingsplicht meer.
Ja.
Wat vind jij daarvan? Vind jij zeg maar, het goed dat er nog steeds dienstplicht is... maar dat er dan geen aanmeldingsplicht is?
Nee, ja, maar wat jij nu beschrijft is eigenlijk een formaliteit.
Klopt, je, is ook zo. Is ook
na
zo.
Je 18e eventueel als er iets zou gebeuren...
Steeds, iedereen krijgt op zijn 17e een brief van wil je leger?
Maar nu is meer de vraag van wil je vrijwillig wat doen in het leger? Maar
weet je wat ik opmerkelijk vind? Er is zoveel reclame voor werk bij Defensie.
Ja.
En toch... hoor ik dat ze heel streng zijn in de selectie van de beroepen en zo.
Is dat zo? Volgens mij hebben ze een groot probleem om te vullen.
Ja, ik weet niet. Misschien, ik weet het niet. Het is sowieso natuurlijk voor piloot is dat heel streng.
Ja, oké, maar dan vliegen natuurlijk...
Maar
ja,
dat is natuurlijk heel hoog. Ja. Maar ik weet niet, hoorde daar iets over laatst?
Ik weet niet, ik wou dat we het niet meer nodig hadden. Weet je, dat we, en tegelijkertijd, als je dan kijkt hoe de wereld nu veranderd is binnen 1 jaar... Ja. Dan denk je, ja, Jesus, helaas hebben we het nog steeds wel nodig voor een defensie. Maar,
maar eerlijk, als Nederland nu in een oorlog zou komen, zouden we echt geen kans staan, hoor. Dan moeten we het echt hebben van onze, de hele EU, zeg maar. Want Nederlandse leger stelt echt niet veel voor.
Ja, weet je, we zijn een klein land. We stellen, in ons eentje zouden we niks kunnen.
Ja.
Maar ik denk dat het Nederlands leger wel goed is in wat ze kan.
Ja?
Denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar dat, ja, daarom heb je dus een NAVO met elkaar.
Ja.
En, ik vind dus ook, waarom zou je in godsnaam alles zelf willen hebben? Als wij dan een klein stukje hier doen, doen de Duitsers een stukje daar en de Denen een stukje daar. Maar,
ja.
Of, het is jammer dat het nodig blijkt te zijn nog steeds.
Ja, inderdaad.
Veer.
Ja.
Eindexamenklas.
Even rekken.
Wat ga je nou doen? Zullen we daar de volgende keer over hebben?
Wat ik hierna ga doen? Volgens mij hebben we het er een keertje over gehad.
Jouw studie?
Volgens mij wel over antropologie en zo.
Ik ben er zo slecht in. Dat ze
het ja, volgens mij hebben we het ook een keertje over gehad. Want ik heb altijd gezegd dat ik tussenjaar wilde doen.
Ja, nu niet meer, hè?
En ik wil geen tussenjaar meer doen. Nee, dus omdat ik ga gewoon lekker doen. Nee, gewoon dat heeft er helemaal niks mee te maken eens. Het is gewoon omdat ik het... Ik heb erover nagedacht en ik heb het gevoel dat ik heel erg het gevoel ga hebben alsof ik stilsta als ik een tussenjaar neem. En het is natuurlijk financieel best voordelig om niet een tussenjaar te nemen. En gewoon door te gaan.
Dat vind ik echt geen argument, maar dat weet je. Nee, maar ik sta hier helemaal achter. Ik vind het helemaal goed dat je dit vindt en voelt en doet. Ja. En tegelijkertijd weet ik hoe mooi het is om niet door te blijven rollen in je leven. En als je de kans hebt om even eruit te kunnen springen.
Maar dat kan ik dus ook tussen mijn bachelor en mijn master.
Ja, en dat gun ik je dan dus ook. Dus dan zou ik tegen die tijd nog iets harder op drukken hoe mooi dat is om een taal te leren of een plek te leren kennen.
Ja.
Maar ik vind jij dit voelt, vind ik dit heel verstandig. En jij neemt dit soort beslissingen altijd heel wel overwogen. Dus.
Ja, ik ga meelopen met allebei de studies die ik nu wil doen. En ik ga echt daarvan laten afhangen wat ik doe. Want ik merk dat ik het echt niet meer weet. Want ik dacht altijd, ik ga voor ISW, dus de combinatie van alle sociale wetenschappen.
Interdisciplinaire sociale wetenschappen?
Ja.
Oké. Okay.
En toen was ik bij allebei de presentaties van ISW en van antropologie, dus cultuurstudie. Toen was ik ga echt voor antropologie. Het spreekt me zo erg aan, dit wordt hem. En toen ging ik kijken naar alle keuzevakken. En dacht ik, ik vind eigenlijk die van ISW leuker dan die van antropologie.
Ja.
Dus nu ben ik weer gaan twijfelen.
Wat je even moet, want volgens mij wat jou toen tegenstond, is dat het bleek dat ISW heel erg data gedreven was.
Klopt.
En dat vond je, toen dacht je in één keer, oef.
En minder persoonlijk.
Maar eigenlijk moet je eens even kijken of je studenten kan spreken van die studie.
Ik heb iemand die jarenlang heeft gewerkt als coördinator van ISW-leerlingen. Of zo.
Oh joh, hoe dan, waar dan, wie?
Moeder van het klasgenootje van mij.
Oh, wat cool.
Dus die wil ik eigenlijk even gaan vragen.
Ja.
Dus